Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Morgenochtend begint de dienst om 9:30. In die dienst zullen de gekozen ambtdragers bevestigd worden. Dinsdagavond zal er weer een uitzending verzorgd worden. Deze avond begint om 7:30. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee K. Hoefnagel voor ons voorgaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Dan wil ik er nog graag even een mededeling aan toevoegen. En dat betreft de catechizanten, omdat ik er volgende week niet ben. In de kerkblad heb ik geschreven dat ik graag nog met jullie een avond catechisatie wil houden. En wel op 8 juni en 9 juni. Jullie worden uitgenodigd om op de gewone tijden dus naar de catechisatie te komen. Ik hoop dan een 30 minuten catechisatie te geven per groep, zodat er een 15 minuten tussen zit. En dan kunnen we op deze manier ook de catechisatieseizoen afsluiten en afscheid nemen. Tot zover deze mededeling, ouders. Probeer ook de catechisanten te stimuleren om daar naartoe te gaan. Onze hulp is op deze eerste Pinksterdag. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen maandag 25 mei is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Dirk Blom, onze oud-diaken, in de leeftijd van 81 jaar. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Om met elkaar dit sterven te gedenken, zingen wij van Psalm 90, de versen 6 en 7. Vers 6. Helaas, het beste van onze beste dagen paart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen, daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden, wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. En dan het 9e vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken, en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoed ons voor bezwijken, sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en ten alle tijd. Wij zingen het 6e en het 9e vers van Psalm 90.
Amen.
getucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 111, en daarvan het tweede vers: des Heren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt, en daarna lezen wij Handelingen 1, de versen 1 tot en met 24. We luisteren naar de wet, wij zingen het tweede van Psalm 111, en daarna Handelingen 2... Ik zei het verkeerd, Handelingen 2, vers 1 tot en met 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is, en hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waarin zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en er zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken degene die onder de hemelen zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen eigenlijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2, vers 7b en 11b. Handelingen 2, vers 7b en 11b. En daar lezen wij onze tekst: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Wij horen hen de grote werken Gods spreken. Tot zover. In onze voorbeden willen wij denken aan de familie Blom, die bij het open graf hebben gestaan. En verder ook de kleine Jonathan Boer, die is overgeplaatst naar het Sophia ziekenhuis. Omdat ze toch niet erachter kunnen komen wat precies de oorzaak is van de ademhalingsmoeilijkheden. Dat betekent dat er best wel veel zorg is in dat gezinnetje. En Hester Verpaas heeft gelukkig de achterliggende weken wat rustigere week gehad. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht op deze dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. De dag, Heere, waarop de eerstelingen worden gebracht naar uw huis. En de dag waarop de kerk van de oude dag zong: och, Heere, geef thans uw zegening. Och, Heere, geef heil op deze dag. opdat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. En Heere, dan niet alleen maar voorspoed in de aardse zin van het woord, maar ook in de geestelijke zin van het woord. Wij bidden u, nu het Pinksteren geworden is, op een zo hele speciale manier, of gij uw Heilige Geest aan ons wil schenken. Dat hebben we juist zo nodig, nu we hier voor een bijna lege kerk moeten preken. Maar nu de gemeente meeluistert via de website, ons kunnen zien, dan hebben we juist uw Heilige Geest zo nodig, die immers blijkt de grenzen te doorbreken. Dat zien we gebeuren bij de uitstorting van de Heilige Geest, als uw discipelen als door een wonder een vreemde taal kunnen spreken, om zo de grote werken Gods te spreken. En Heere, wij bidden u of gij toch uit genade dat ook vandaag wil doen. Of gij ons wil aanraken met de kracht van uw Heilige Geest als we moeten preken. Of gij ons wilt aanraken met de kracht van uw Heilige Geest als wij luisteren. Dat wij voor het eerst bekeerd mogen worden door uw woord en door uw geest. Maar dat wij ook verdiept mogen worden in het geestelijke leven wanneer wij de werking van de Heilige Geest kennen in ons hart. Dat is het toch een bemoediging aan het adres van uw discipelen, dat u gezegd hebt, Heere Jezus, dat die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want dat kunnen wij niet. Dat is een werk van u. Maar als u dat doet, dan hebt u geen bewijsmateriaal nodig. Dan openbaart u zich als de alwetende God. En dan wordt een mens geplaatst voor de alwetendheid van God. En dan wordt ook de heilige wet een spiegel waarin wij ons gaan zien wie we zijn geworden na onze diepe val in Adam. Dan gaan we roepen, wij hebben gezondigd, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dan herkennen wij uw straf die wij ons waardig hebben gemaakt. Maar die geest die zal ook doorwerken, die geest die zal ook doen roepen om genade. Zodat we met die Pinksterlingen zullen roepen, wat moeten wij doen, broeders? Als zij doorstoken worden in hun harten. En dan komt er gelijk al die verbondenheid aan de prediking. Wat moeten wij doen? Geef ons toch antwoord. En dat dan Petrus ook dat antwoord mag geven. Dat zij tot bekering moeten komen. En dat ze in die weg ook de belofte van de vergeving van zonden zullen ontvangen door het dierbare bloed van Christus. En Heere, dan lezen we ook dat wonder van de toepassing. En zovelen als er zijn woord aannamen, zovelen werden er ook toegebracht. Heere, dat is dat waarachtige geloof. Dat leert buigen voor uw woord. En wij bidden en smeken daarom of gij dat wil schenken. Maar dat ook in het leven van uw volk en kinderen er een verlangen mag zijn om vervuld te worden met de Heilige Geest. Zodat het gebedsleven in hun leven krachtig zich gaat vermenigvuldigen. En dat de behoefte aan de gemeenschap met God krachtig in hun leven zal opbloeien. Heere, zou u dat willen schenken. Zodat ook krachtig de vrucht van de geest openbaar mag komen. Tot eer van uw naam, maar ook tot inwinning van onze naasten. En wij bidden u voor hen die nog onbekeerd zijn. Heere, maak hen zoekende. En geef dat zij dan ook de belofte mogen horen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En dat zij ter harte mogen nemen en de goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Zodat ze tot bekering komen. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Dat ze daardoor bemoedigd mogen worden om tot God te gaan. Opdat zij bewaard zullen worden voor wanhoop. Dat gij een God zijt. Die in Christus een genadig God bent. En Heere, dan is er ook droefheid in de gemeente. Omdat onze geliefde broeder Dirk Blom uit het leven is weggenomen. En het past ons uw naam ook, moeder, dank te zeggen wat u ook in hem aan de kinderen en kleinkinderen, maar ook aan onze gemeente hebt geschonken. Hij mocht vele jaren ook dienen. Dat hebben wij aan alle kanten ook gemerkt. En daar danken wij u voor en geef dat zijn werk ook niet vergeten zal worden. Maar dat zijn werk bekroond zal worden. In het midden van de gemeente. En wij bidden u voor de kinderen en de kleinkinderen. Dat zij vandaag toch zullen beseffen wat een belangrijke dag het is. Als het gaat om de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals we vanmiddag ook hopen te bepreken. Dat u beloofd hebt, ik zal u geen wezen laten. En geef dat dat een gebed mag zijn. Dat zij daarom smeken of gij toch in hun leven wil komen. En of gij hen wilt troosten. En Heere, gedenk dan ons ook als gemeente. Want er is een ernstige roepstem uitgegaan tot ons. Bereid uw huis. Want ook gij zult sterven. Zo dragen we alle rouwdragenden aan u op. De zieken die aan huis gebonden zijn, de eenzamen wil ze vertroosten. Heren, wij bidden u in het bijzonder voor de kleine Jonathan Boer en zijn ouders en het gezin. Heren, u weet dat er een grote zorg is. En we willen deze zorg ook aan u overgeven. Aan u bevelen. Zoals u naar uw eigen belofte ook gezegd hebt, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. En we smeken u, wilt u toch de oorzaak laten zien door de doktoren waarom Jonathan niet zelfstandig kan blijven ademhalen. We bidden u of gij toch alstublieft genezing wil schenken als door een wonder. Zodat we ons mogen verblijden in uw grote daden. En we bidden u of gij ook wilt waken over het leven van Jonathan. En of gij hem genadig wil zijn en de ouders wil sterken in deze zware beproeving. We bidden u voor Esther. Heere, gelukkig dat het van de week iets beter ging. Geef, Heere, dat zij het mogen zien als een wolkje. Als een spanshand. Daarom schenk en toch geloof in de almacht van u. Want toen Elia dat wolkje zag, toen wist hij het. Er komt een grote regenbui. En mocht hij door het geloof Achab waarschuwen voor een enorme stortvloed. En wij bidden u om dat geloof. Heere, vermeerder ons het geloof. Opdat wij niet zomaar bidden met lippen, maar dat wij bidden mogen door het waarachtig geloof. Ja, door de geest der genade en door de geest der gebeden. En dit alles vragen wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 111, de versen 3. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. En het vierde, Hij heeft de kracht zijns werks getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. 3 en 4 van Psalm 111. Straks na het amen van de prediking, Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Wij horen dat woord werken erin, omdat ook in onze tekst staat dat zij hoorden in hun talen de grote werken Gods spreken. Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. Het derde vers van Psalm 92, na het amen van de prediking. Ja, de prediking, dat is toch wel het teken van Pinksteren. Misschien stelt u dat teleur. Misschien dat u wel denkt, ja maar dominee, er staan zoveel andere gaven in de Bijbel, die toch ook te maken hebben met Pinksteren. De gave van de genezing bijvoorbeeld. En in de vroegchristelijke kerk had je de tongentaal. En de gave van de profetie. En toch stijgt boven al die prachtige gaven de gave van de prediking uit. Omdat het God behaagt door de prediking zondaren te bekeren en Gods kinderen geestelijke leiding te geven. En vaak gebruikt de Heere dan hele eenvoudige instrumenten. Het is bekend dat koning Charles II een keer aan de grote John Owen vroeg waarom hij zo dikwijls verkeerde onder het gehoor van de eenvoudige ketellapper John Bunyan. En toen zei John Owen tegen de koning: vergeef mij, majesteit, maar indien ik de gave om te prediken van de ketellapper zou kunnen bezitten, dan zou ik graag al mijn geleerdheid afstand doen. Van al mijn geleerdheid afstand doen. John Bunyan was begaafd door de Heilige Geest. Dat sluit natuurlijk studie niet uit. Daar gaat het niet om. Maar John Owen die had dat in de gaten. Dat God zich zo dikwijls bedient van eenvoudige instrumenten om het woord te prediken. En dat zien we ook in onze tekst. En we schrijven boven de prediking: de Pinkstergeest laat de grote werken Gods verkondigen. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij de sprekers van de grote werken Gods. Ten tweede de hoorders van de grote werken Gods. En ten derde de boodschap van de grote werken Gods. Dus de Pinkstergeest laat de grote werken Gods verkondigen, de sprekers. Want er staat in onze tekst: zijn zij niet alle die daar spreken Galileërs? En dan de hoorders. Want er staat in onze tekst in vers 11: wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En dan de boodschap. En dan vragen wij: wat wordt daarmee bedoeld met de grote werken Gods? Gemeente, het Pinksterfeest is een bijzonder feest. Dat was niet een onbekend feest in het oude Israël. Jaarlijks werd dat Pinksterfeest gehouden, nietwaar? De 50ste, zo betekent het Griekse woord. En dat betekent 50 dagen na Pasen. En dan kwamen de Joden en de Jodengenoten, die kwamen naar Jeruzalem toe om dat grote feest te vieren. En dan namen ze de eerste tarwe mee om die toe te wijden aan God als een spijsoffer. En op die eerste Pinksterdag waren de discipelen bij elkaar gekomen en 10 dagen vergaderden ze al in dezelfde zaal, wachtende op de vervulling van de belofte. Welke belofte? De belofte des Vaders. De Heer Jezus had het gezegd, dat ze daar moesten blijven, totdat de belofte des Vaders gekomen zou zijn. En dat is de belofte van de komst van de Heilige Geest. En als ze daar zo bijeen zijn, al biddende en smekende om de vervulling van die belofte, dan gebeurt het. Dan worden zij vervuld met de Heilige Geest. En die vervulling van de Heilige Geest gaat gepaard met 2 tekenen. Het eerste teken is dat ze opeens een geluid horen als van een geweldig gedreven wind. En typisch een beeld waarin de Heilige Schrift ons de werking van de Heilige Geest tekent: de wind. Wie kan de wind tegenhouden? Niemand toch, zo kunnen wij de werking van de Heilige Geest niet tegenhouden, gemeente. De wind werkt zuiverend. En zo is het met de werking van de Heilige Geest ook. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Maar ook het teken van tongen als van vuur. Ook een beeld dat we aantreffen in de Heilige Schrift, dat de Heilige Geest en zijn werking vergeleken wordt met vuur.
Vuur dat brandt, dat zuivert, dat verwarmt. En zo is het ook met de werking van de Heilige Geest in het leven van een zondaar. Dat vuur dat zal zuiverend werken in het hart en leven van een zondaar. En dat zal de warmte van de liefde Gods laten gevoelen in het hart van een zondaar. En dan werden ze allen vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat eigenlijk? Betekent dat ze voor het eerst de werking van de Heilige Geest in hun harten krijgen? Nee, gemeente. Want dat zullen we vanmiddag ook wel enigszins horen. Die werking kenden ze al. Die werking was al in hun leven gekomen toen ze tot bekering waren gekomen. Maar het gaat hier om de vervulling van de Heilige Geest. Dat betekent heel eenvoudig dat zij meer nog vervuld worden dan ooit tevoren. Door de werking van de Heilige Geest. Dat zij meer licht ontvangen over datgene wat er allemaal gebeurd is in hun leven. Meer licht over de omwandeling van de Heer Jezus. Het spreken van de Heer Jezus. Meer licht over de gang van de Heer Jezus. De gang van zijn vernedering. Toen hij geboren werd in de stal van Bethlehem. De gang van zijn lijden. En ook de gang van zijn verhoging. Zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat zij daar meer licht over ontvangen. Ze hadden daar al een voorsmaakje van geproefd. Na de opstanding van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus op hen blies. En dat de Heer Jezus tegen hen zei: ontvangt de Heilige Geest. Zodat de schellen van hun ogen afvielen. En dat ze gingen verstaan de noodzakelijkheid van zijn lijden. En de noodzakelijkheid van zijn opstanding. Maar nu worden ze nog meer vervuld met de Heilige Geest. Meer licht dus. Wat is dat, dominee? Vervuld worden met de Heilige Geest. Dat is dat zij nog meer gaan zien wie zij zijn geworden in zichzelf. Daar zullen we straks ook iets over zeggen. Maar dat ze ook nog meer gaan zien wie God in Christus voor hen geworden is. Wat is dat, vervuld worden met de Heilige Geest? Dat is dat zij nog meer de vertroostingen van de Heilige Geest mogen ervaren in hun hart. Dat is de belofte des Vaders. En dat ze nog meer en meer bekwaam gemaakt worden om dat ook uit te dragen. De kracht van de Heilige Geest openbaart zich dan in het geven van gaven om te spreken. De sprekers van de grote werken Gods. En dan spitst het hier zich toe op één bijzondere gave. En dat is de gave van het talenwonder. Er zijn wel uitleggers die hebben geworsteld met de gedachte: gaat het hier nou om een gehoorwonder of om een talenwonder? Dat dus de discipelen gewoon een moedertaal spraken en dat de mensen het hoorden in hun oren, terwijl ze die taal misschien niet eigen waren, maar dat ze het horen in hun taal. Nee, gemeente, we moeten hier echt denken aan een talenwonder. Zo staat het er ook in vers 11. Wij horen hen in onze talen. Meervoudsvorm. In onze talen spreken de grote wonderen Gods. En dan staan we stil bij twee aspecten als het gaat om de aanduiding van de sprekers vanuit onze tekst. Het eerste aspect is de toon die doorklinkt wanneer de hoorders zeggen: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Het eerste aspect wat erin doorklinkt, dat lezen we ook in vers 7. Er staat: en zij ontzetten zich allen en ze verbonden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? Dat is het aspect van de ontzetting en de verwondering. Dus dat ze wel doorhebben dat dit niet zomaar geschiet. Dat het hier gaat om een bijzondere gebeurtenis. Als deze sprekers het woord nemen. En als zij dat dan ook aanduiden met zijn deze niet allen Galileërs. Dan spreken ze daarmee hun verbazing, hun verwondering uit. Dat kunnen ze schijnbaar zien aan hun kleding, jongens en meisjes. Dat het hier gaat om eenvoudige mensen uit Galilea. Die niet gestudeerd hebben, die niet eerst een soort talencursus hebben gevolgd. Maar dat zij de grote werken Gods horen in hun eigen taal. En daar spreken ze hun verwondering, hun ontzetting over uit. Dat kunnen ze niet plaatsen, dat kunnen ze niet begrijpen. Maar aan de andere kant, dan spreekt er ook nog een ander aspect in door. Als zij zeggen, zijn deze die daar spreken niet allen Galileërs? Daar klinkt ook iets in door van wat zijn dat eigenlijk voor mensen, deze Galileërs? Want deze aanduiding zegt meer dan dat ze uit Galilea komen, de noordelijke provincie van het toenmalige Palestina. Het woord Galileër was in de oren van de Joden uit het zuiden een aanduiding van een achtergebleven gebied. En mensen die daar vandaan kwamen, die zijn ook een beetje achtergebleven in hun ontwikkeling. En zelfs de Heer Jezus wordt een Galileër genoemd. We kunnen dat lezen in Matthäus 26 en Lucas 23. En als hij zo genoemd wordt, dan wordt hij zo door zijn vijanden genoemd. Dan wordt er gezegd, komt hij niet uit Galilea? Terwijl hij geboren is in Bethlehem, dat weten we jongens en meisjes. Maar hij was opgegroeid in Nazareth en hij woonde in Capernaum. En de Joden die zeggen, hebben jullie ooit gehoord of er een profeet uit Galilea is opgestaan? Galileërs werden echt gezien als lompe, plompe, onbeschaafde mensen. Een neiging hadden ze om in oproer te komen tegen het wettig gezag. Denk aan Judas de Galileër, zoals we dat lezen in Handelingen 5 vers 37. Nee, ze hadden niet zo'n beste naam geweten. En daarom, naast de ontzetting en verwondering, zetten toch de hoorders ook weer een vraagteken achter dit gebeuren. Zijn deze die daar spreken niet allen Galileërs? En toch behaagt het de Heere om juist van zulke mensen gebruik te maken. Pinksteren. Pinksteren is bij uitstek, jongens en meisjes, het zendingsfeest. Pinksteren voedt de liefde tot de zending. Hebben jullie ook liefde tot de zending? Vertelt de juf wel eens een prachtig zendingsverhaal? Ik weet dat op de zondagsschool altijd de gewoonte is om op Pinksteren een zendingsverhaal te vertellen. En dat is een hele goede gewoonte om onze kinderen erbij te bepalen. Pinksteren, dat is het zendingsfeest. En je hoort het woord zending. Dan stuurt de Heere mens naar mensen. En hij begiftigde die mensen met gaven. Om andere mensen te spreken van de grote werken Gods. Dan gaat hij die mensen, gaat hij roepen. Een dominee, een ouderling, een diaken. Een man om zendeling te worden, een evangelist. Maar ook wel vrouwen die erop uitgestuurd worden om het evangelie te verspreiden. Denk maar aan dat prachtige boek, dat moet je echt lezen, De Vrouw met het Boek. Ook vrouwen zendelingen die van betekenis zijn geweest in de wereld. God bekwaamt ze op een wonderlijke wijze. Eenvoudige instrumenten, maar het strekt zich ook nog breder uit. Want ten diepste hoort elke ware christen een zendeling te zijn, een evangelist. En zijn we dat ook, gemeente? De plaats waar de Heere ons gesteld heeft. Och, dat al het volk profeten waren, zo roept Mozes uit. En dat zijn geest kwamen, is dat ook onze hartelijke begeerte, om ook zo gebruikt te worden. En dan moeten we er ook maar op rekenen dat er twee reactie is. Dat er soms een reactie is van verwondering en van ontzetting, wanneer iemand de vrijmoedigheid krijgt om de grote werken Gods te spreken tot anderen. Maar ook soms verachting, zodat er gespot gaat worden. Daar hoop ik straks nog iets over te zeggen. Maar het is de hartelijke begeerte van allen die aangeraakt worden door de wind en het vuur van de geest, om goed te gaan spreken van de Heer. Het is toch ook de bede van Gods kinderen die zeggen: Heere, gun leven aan mijn ziel, Psalm 119. En als dat gebeurt, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Ja, dan gaat de mond open en dan kunnen we het niet nalaten om goed en groot van de Heere te spreken. Dan gaat in vervulling wat er staat in Psalm 68. De Heere gaf te spreken, der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Ja, het is de bede van een ieder, zoals David dat ook zegt in Psalm 51, vers 17. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Wat zijn er dikwijls een hindernis? Wat is er dikwijls een mensenvrees om te spreken? En wat ziet een mens ook dikwijls op zijn onbekwaamheid? Ik, zou ik dat kunnen? Maar onze bekwaamheid is uit God, zo zegt de apostel Paulus. En het gaat om de eer van God. En God die zegt ook heel duidelijk in zijn woord: ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden. En daarom, het gaat om de Heere Gods hier bij deze sprekers. Als zij de mond openen en de grote werken Gods spreken. En tot wie spreken zij dan hier de grote werken Gods? Onze tweede gedachte: de hoorders van de grote werken Gods. Nu, er is een hele grote mensenmassa op de been gekomen naar Jeruzalem. En ze worden getypeerd in vers 5. Er waren Joden te Jeruzalem wonende. Dus dat betreft allereerst de inwoners van Jeruzalem, maar ook de inwoners van Palestina, Joden die in het binnenland woonden. Godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn, dat is de andere groep. En we kunnen ervan uitgaan, zoals dat in vers 10 ook staat, dat zijn de Joden genoten. Dat zijn heidenen die tot het Joodse geloof bekeerd zijn. Dat zijn heidenen die dus gebroken hebben met de afgoderij en die zich hebben laten besnijden en de Joodse godsdienst aanhingen, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. Dat zijn dus de hoorders en ze worden ook onderverdeeld in verschillende volkeren, Parthers, Meders, Elamieten enzovoort. En zij horen dus de grote werken Gods spreken, Joden en Jodengenoten, proselieten. En zij horen deze werken Gods in onze talen, staat er in vers 11. Er staat letterlijk in het Grieks: in onze tongen. Er gebeurt dus een talenwonder en dat horen ze. En zij komen onder beslag van dat spreken. Dat moet je onthouden, dat woord. Dat heb ik al eens eerder uitgelegd. Dat is dit, jongens en meisjes, dat ze onder de indruk komen. En waar speelt zich dat af? Dat speelt zich af in hun geweten. Zo is dat ook bij jou, bij u. Wanneer je onder de indruk komt, dat speelt zich af in je gemoed, in je gevoelsleven. En daar maakt de Heilige Geest gebruik van. Nee, dat is nog niet zaligmakend, dat is nog niet een teken dat iemand tot bekering komt, maar dat zijn de algemene werkingen van de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest doorbreekt in je leven, als de Heilige Geest je gaat bekeren, dan laat hij je dikwijls ook terugzien op zulke momenten. Dat weten degenen onder ons die getrokken zijn door de liefde Gods in hun leven, dat toen dat gebeurde, dat zij ook terugblikken op momenten in hun leven dat zij zo kennelijk gespaard werden en dat ze zo onder de indruk waren van het moment. Je had wel kunnen sterven, man. Je had wel dood kunnen zijn. En dat ze soms wel momenten zich kunnen herinneren van een bepaalde preek in hun leven. Dat dat hen raakte en dat zij echt onder de indruk kwamen. En dat ze voelden in hun geweten en voelden in hun gemoed dat God hen aansprak door middel van die preek. Weet je dat misschien nog wel? Indrukken, zo wordt dat wel genoemd onder Gods kinderen, van dood en van eeuwigheid. En dat je voelt van, oh, wat is het toch belangrijk dat ik bekeerd word. En dat je onder die indruk misschien ook nog wel een poosje hebt gebeden en gezocht naar de Heer. En gebroken hebt met bepaalde zonden. Maar dat, ja, dat het overging. En dat het verder niet doorwerkte. Kijk, en daar moet je hier aan denken. Als het gaat over, en zij ontzetten zich. En zij verwonderden zich erover. Want indrukken die doen wat met je. Indrukken vergeet je ook zomaar niet. Maar het tweede waar we op moeten merken, dat is bij deze hoorders ook een zekere herkenning is. Want ze zeggen immers in vers 11, en wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dus met andere woorden, er is bij deze hoorders niet een bepaalde onkunde. Er is een bepaalde kennis, een voorkennis. En daarmee zou je die hoorders kunnen vergelijken met jullie jongens en meisjes en met ons allen. Ze zijn erbij opgevoed, bij de Bijbel. En ze weten maar al te goed wat die grote werken Gods inhouden. Ze horen dat uit de mond van deze sprekers. Ze zijn erbij opgevoed, maar ze horen dat wel op een bepaalde wijze. Daar zal ik straks ook nog iets over zeggen in mijn derde gedachte. Ze horen duidelijk dat dat op een manier gaat die zo anders is dan alleen maar het opzeggen van een lesje. Dat het anders is dan alleen maar het oplezen van iets uit een boek. Maar dat zij de grote werken Gods horen spreken vanuit het hart. Vanuit de bewogenheid. Ja, sterker nog, vanuit God. En zo moeten we dat lezen, gemeente. En dat zijn indrukken, gemeente. Waar de Heere later op terugkomt als God je bekeert. En als je dan terug mag blikken in je leven, dat je zegt, ja, toen heeft de Heere ook gesproken, maar helaas, ik heb dat toen in de wind geslagen. Ik heb over die indrukken heen gewerkt. En wat is dat gevaarlijk, gemeente. Want als je zo voor eeuwen verloren moet gaan, dan zullen die indrukken straks tegen je getuigen. Maar aan de andere kant zien we iets gevaarlijks bij deze hoorders ontstaan. Namelijk als zij zeggen, zijn deze niet allen Galileërs? Want je moet maar goed onthouden dat de duivel er altijd als de kippen bij is. Als er indrukken zijn van dood en eeuwigheid, als een mens in zijn geweten en gemoed voelt dat hij bekeerd moet worden, dan is de duivel erbij. En gaat de duivel iets laten zien bij die sprekers, een gebrek, een lek. Of hij vestigt de aandacht op iets wat je gedachten afleidt. Zijn deze niet allen Galileërs? En dat zien we straks ook, dat een deel van die hoorders het straks gaat afdoen van, ja, ze zijn vol zoete wijn. Wat is dat toch verdrietig? Wat is dat toch erg? We zijn de duivel toegevallen, gemeente. Heb je dat wel in de gaten, dat de duivel met name werkt onder de prediking? En dat hij altijd de trouwste kerkganger is en dat hij altijd probeert je af te leiden. En dan zal hij proberen te zeggen, ja, ach, hij probeert je natuurlijk om te praten. Hij probeert je onder indruk te brengen. Hij probeert je bang te maken. Want je bent nog zo jong, daar hoef je nu nog niet aan te denken. Ze zijn vol zoete wijns. Ze zijn onder een verkeerde invloed geraakt. Ze lallen maar een beetje. Hoor je hoe gevaarlijk het is, gemeente? Dat is een teken dat ze niet willen buigen onder dat woord. En dat ze niet erkennen willen dat dit een indruk is. Die gewerkt is door de algemene werkingen van God de Heilige Geest. Dat ze gewaarschuwd worden. Is dat misschien ook bij jou zo? Is dat misschien ook bij u zo? Gemeente, er zijn er ook die twijfelmoedig worden. En die zeggen, wat wil toch dit zijn? En dan zie je dat de Heilige Geest ook in die algemene werkingen soms doorwerkt. En dan mag je ook om vragen, jongens en meisjes. Dat je zegt, wat wil toch dit zijn? Wat zijn dan toch die werken Gods? En dat de Heilige Geest dan een weg baant in je hart om daar meer van te weten. Om in het veld van de nieuwsgierigheid gebracht te worden, zoals Zacchaeus in de boom klom en in het veld van de nieuwsgierigheid gebracht wordt. Kijk, en daar maken Gods knechten gebruik van. We lezen dat ook straks in vers 14. Dan staat er maar Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hem: gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En let op wat hij dan zegt. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Voel je het? En dan zie je ook dat de Heilige Geest zich bedient van de prediking. Kijk, en dat willen wij nu vanmorgen ook proberen. Op een indringende wijze. Trachten dat de woorden Gods mogen ingaan tot uw oren. Opdat de Heilige Geest de weg baant tot je hart. En deze woorden in je hart brengt. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De boodschap van de grote werken Gods. Wij horen hen de grote werken Gods spreken. Er staat in het Grieks voor werken Gods één woord, jongens en meisjes. Er staat het woordje megaleia. En jongelui, daar hoor je een woord in wat jullie ook kennen. Het woordje mega. Dat woord dat gebruik je ook dikwijls, niet waar? Mega. En als je dat woord gebruikt, dan bedoel je daar iets mee van wat groot is. Dat is mega groot, niet waar? Een dubbele versterking van zo'n woord, groot, mega, megaleia. Er staat dus één woord. Je zou kunnen vertalen met grootheden. De grote werken, de grootheden Gods. De grote werken Gods. Zo vertalen ze hier, zoals we dat samen gezongen hebben. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Dan wil je daar meer van weten. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid bestendig. En daarom ligt daar een diepte in. En een wijdte in die boodschap. Want wat horen deze sprekers, wat horen deze hoorders, deze sprekers doen? Zij horen God groot maken. Dat horen ze. God groot maken. En dat brengt hen onder de indruk. En dat is de roeping van allen die vervuld worden met de Heilige Geest. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Het gaat dan om God en niet om mij. Ja, wel wat God mij deed ondervinden. Maar het gaat om God. Ik heb thuis een boek dat inmiddels ingepakt is, maar ik heb het weer eens opgeprobeerd te zoeken. Ik kon het niet meer vinden, maar toen heb ik wat zitten zoeken op het internet. En dat boek dat is van professor Bavink. En dat boek dat luidt als titel De Magnalia Dei, de grote werken Gods. De Magnalia Dei, dat is Latijns, de grote werken Gods. Er staat een prachtig artikel op het internet over dit boek. En daarin wordt gezegd dat professor Bavink het doel met dat boek dit had om zijn grote vierdelige dogmatiek samen te vatten voor de gemeente. En ik heb ook die vierdelige dogmatiek en dat is inderdaad een heel groot werk en best wel moeilijk om te lezen met veel wetenschappelijke termen erin. En daarom kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar als professor Bavink dat boek Magnalia Dei schrijft, dan heeft hij het gewone gemeentelid voor ogen. Magnalia, dat betekent weer grootheden, grote werken. Dei betekent God, grote werken Gods. En wat voor doel heeft hij dan voor ogen? Nu dat op een bevindelijke wijze een overzicht gegeven wordt van de grote werken Gods. En dat kan alleen Gods geest geven, gemeente. Dat kunnen wij niet nabootsen. Dat moet de Heilige Geest echt ons schenken. En dat wil de Heilige Geest ons schenken, gemeente. En wat betekent dat dan? Dat op een bevindelijke wijze de grote werken Gods gesproken worden. Dat betekent dit, gemeente. Dat je merkt dat die grote werken Gods door een mens zijn heen gegaan. En dat die grote werken Gods hem aangesproken hebben. En dat hij de hartelijke begeerte heeft om die grote werken Gods te verkondigen. Onze kanttekeningen schrijven bij de grote werken Gods het volgende: de heerlijke daden Gods, namelijk die hij door Jezus Christus gedaan heeft tot der mensen zaligheid. En dan verwijzen onze kanttekeningen naar Lucas 1 vers 49 en dan komt het. Want Lucas 1 vers 49, dat is een stukje uit de lofzang van Maria. En wat zingt ze daar dan? Grote dingen heeft hij mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. Hoor je het? Die grote dingen, dat zijn de grote werken Gods. Heeft hij mij gedaan. En wat denkt ze daaraan? Dan denkt ze aan het grote wonder dat ze in verwachting is geraakt van de zaligmaker. Daar is ze stil van. Daar is ze diep van onder de indruk. Vol van verwondering, geliefd. Dat is nou een bevindelijk getuigenis van de grote werken Gods. En professor Bavink die schrijft dan dat allereerst die stem te horen is in de Bijbel. Heel eenvoudig. En daar brengt de Heere dan ook iemand die aangeraakt wordt door de Heilige Geest. Die brengt hem bij de Bijbel, bij de prediking, geliefd. Wat ga je toch anders de Bijbel lezen? Als Gods lieve geest gaat werken in je hart om de grote werken Gods te gaan zien schitteren in de Bijbel. Daarvoor las je ook de Bijbel. Uit gewoonte. En dat is een goede gewoonte, daar gaat het niet om. Maar dan gaat de Bijbel echt voor je leven. En dan ga je zoeken naar de stem van God in de Bijbel. Voor jou persoonlijk. Dan ga je letten op de grote werken. Gods Theodorus van de Groe, die schrijft ergens dat als de Heilige Geest in je leven komt, dan opent hij je ogen en dan laat hij de grote werken Gods ook buiten de Bijbel zien. In het rijk van de natuur. Maar bovenal in het rijk van de schriftuur. En dan zeg je het naam net, de psalmdichter. Des Heeren wet nogthans verspreid volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. Maar krijg je dan de Bijbel lief. Maar ook de prediking. Wat ga je dan anders naar de kerk? En dan wil je dat horen, die grote werken Gods verkondigen, wat dat is. Die grote werken Gods, die hoor je in de Bijbel. Direct al op de eerste bladzijde, jongens en meisjes. Als er staat dat Gods stem sprak. Daar zij licht. En er was licht. Wat een wonder, hè? Moet je straks eventjes naar buiten gaan en dan moet je eens eventjes naar de zon kijken. Naar die grote zon. Ja, die lijkt misschien vanaf de aarde klein, maar hij is ontzaggelijk groot. Wie heeft God nou geschapen? Dat is nou een groot werk van God. Echt waar, je kunt misschien een paar seconden in de zon kijken, zo fel is de zon. Maar de zon is zo groot, dan moet je maar eens een aardrijkskundeboek zoeken waar de heelal getekend is en een stukje van de zon. Dan zul je ontdekken hoe groot die zon is. Hoe groot zijn Heer uw werken. De grote werken Gods. En dat dan Gods stem vernomen wordt in de Bijbel als de Bijbel zegt, laat ons mensen maken. Wat jij er één van bent. De grote werken Gods verkondigen. Op een manier dat je dat opeens bewust gaat worden. Maar God is mijn schepper. En ik ben zijn schepsel. Goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Bavind die schrijft met een eigen bewustzijn. Niet als iemand die zich langzamerhand ontwikkelde zoals de evolutietheorie dat beweert. Niet als een dier die niet een zelfbewustzijn heeft. Maar echt als een uniek mens. Adam, die wist wie hij was. En die wist ook voor wie hij geschapen was. Namelijk voor God. Weet jij dat ook? Als die grote werken Gods gaan leven, dan worden je ogen daarvoor geopend. Dat je daar nu voor geschapen bent. Je bent niet geschapen voor de voetbal. Je bent niet geschapen voor de muziek. Je bent niet geschapen, zelfs niet voor je man, zelfs niet voor je vrouw in de eerste instantie. Maar je bent geschapen voor God, weet je dat? Toen is de mens gevallen. Zo diep gevallen. Uit dat beeld van God. Uit de heerlijkheid van God. En hij heeft zijn bestemming de rug toegekeerd. Moed en vrijwillig. De Satan toegevallen. En zo is hij van de top van eer gestort in eeuwige verwoesting neer. Houdt het werk Gods nu op? Hoe horen wij in onze talen de grote werken Gods spreken? Nee, gemeente. Want God heeft die mens niet losgelaten. En daar heb je het grote werk Gods dat zich dan openbaart, gemeente. Zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, dat God Adam zocht terwijl hij bevende voor hem vluchtte. Maar dat grote werk Gods van Gods eeuwige verkiezende liefde moest openbaar komen. Dat is het grote werk Gods. Dat God van eeuwigheid zondaren heeft uitverkoren tot de zaligheid. En God, met eerbied gesproken, hij verlangde ernaar om dat grote werk Gods te openbaren, bekend te maken aan zo'n gevallen Adamskind. En wat is dat grote werk Gods? Dat is het genadeverbond. Dat genadeverbond dat zich openbaart in de zending van zijn zoon. Dat direct na de diepe val zich openbaart in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Dat genadeverbond dat openbaart zich in de zending van zijn zoon. Dat grote werk Gods. Dat God zijn zoon naar deze aarde gezonden heeft. En ons vlees en bloed heeft laten aannemen, de tweede Adam, gemeente. De grote schepping Gods, dat grote wonder Gods, dat de Heer Jezus mijn vlees en mijn bloed heeft aangenomen. Dat grote werk Gods, dat Hij aanvangt en dat Hij voltooid heeft om de grond te leggen voor de zaligheid van zijn kerk. Dat grote werk Gods. Petrus, hij gaat het ook zeggen. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond, door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Met andere woorden, dat hebt u gezien, dat hebt u gehoord, gelijk ook gij zelf hem weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods, hoort u dat? Dat is Gods besluit, overgegeven zijnde, heb gij genomen, door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, om dat grote werk Gods te niet te doen. Maar hoor toch eens dat grote werk Gods, mijn hoorders, welke God heeft opgewekt, de zwarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Dat is het grote werk Gods. Ja, en dat grote werk Gods, dat zet zich voort in de uitstorting van de Heilige Geest. Want ook dat grote werk Gods van de uitstorting van de Heilige Geest, dat is geprofeteerd door de ouden. Net zoals de weg van de Zoon is ook de weg van de Geest geprofeteerd. Dat grote werk Gods dat Hij gedaan heeft in de schepping, na de val, in de zending van zijn Zoon, wordt verheerlijkt in het hart van een dode zondaar. Dat grote werk Gods, gemeente, dat is de weg van God naar het hart van de zondaar. In de orde des heils, die God erop nahoudt. En Bavink, die zegt dan ook, in het delen in het genadeverbond. En hij zegt, dat bestaat uit drie delen, die orde des heils, dat grote werk Gods. Dat eerste deel, dat is dat de Heilige Geest die zondaar gaat voorbereiden en gaat inleiden in dat genadeverbond. Dat voorbereiden, dat is ook de indrukken van dood en eeuwigheid, zoals we dat net vertolkt hebben. Dat voorbereiden, dat is dat je geboren wordt op de erf van dat verbond. Dat voorbereiden, dat is dat onderwijs wat je krijgt van je vader en je moeder op school, thuis, de zondagsschool, in de kerk, zodat er een zekere voorkennis is, zoals bij die hoorders. Die hoorden de grote werken Gods, daar waren ze bij opgevoed, dat voorbereiden. Dat is ook dat die weg gebaand wordt in het geweten, dat je geweten ontwaakt en dat je voelt, ik ben een zondaar, ik moet bekeerd worden. Dat grote werk Gods, dat doordringt, zodat je ook zegt, wat wil dit toch zijn? Dat grote werk Gods, als dat doorgaat, gemeente, dat je bewaard wordt om ermee te spotten of af te haken. Of het weg te laten pikken door de vogelen des hemels. Dat grote werk Gods, dat wordt verkondigd in de werking van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Als hij wederom geboren wordt, de toegangspoort tot het genadeverbond. Om echt te delen in het genadeverbond, zoals de Heilige Geest ook in het doopsformulier zo treffend wordt getekend. Dat hij de persoon is die ons toe-eigent. Hetgeen wij in Christus hebben. Hetgeen toegezegd is, geliefde gemeente, in dat genadeverbond. Wat is dat toch een kostelijk werk? Dat is dat eerste deel in dat genadeverbond. Wat we lezen ook in Ezekiel 36. Dat hij dat stenen hart wegneemt en een vlezen hart geeft. En dat hij maakt dat ik een walg krijg aan mijzelf. En dat die geest in mij gaat wonen en werken, zodat ik in zijn inzettingen ga wandelen. En dat die geest plaats maakt voor de noodzakelijkheid en de dierbaarheid en de gepastheid van de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus, tot vergeving van zonden. En dan komt hij bij het tweede deel van het genadeverbond. De weldaden van het genadeverbond die dan uitgedeeld worden. Dat je die grote werken Gods gaat leren kennen in de zending van zijn lieve Zoon tot vergeving van zonden, de rechtvaardiging van de goddeloze, de aanneming tot kinderen. Wat is dat een groot werk Gods, gemeente, dat de Heer zo'n duivelskind maakt tot een kind van God. En dat hij dat getuigenis van de Heilige Geest geeft, dat grote werk Gods, gemeente. En dat is het derde deel van het genadeverbond, dat hij klaargemaakt wordt in de weg der heiligmaking voor de eeuwige zaligheid. Dat de grote pottenbakker hem aan alle kanten gaat kneden en gaat herstellen naar dat beeld van God. Dat grote werk Gods moet weer openbaar komen. Hij wil zijn beeld weer terug, gemeente. Hoe horen wij in onze talen de grote werken Gods, gemeente? Zijn deze niet allen Galileërs? Ja, gemeente, dat is nou de roeping ook van allen die de Heere vrezen, om de grote werken Gods te verkondigen. En zien zij ook hun beeld in die aanduiding Galileërs? Misschien zeg je wel, ach, dat is mij te groot. Dat is mij te hoog, dominee. Toch is dat niet zo. Je moet dat ook niet bekijken vanuit de kant van de mens. Want dan is het een onmogelijke zaak. Maar vanuit de kant van God. Kijk nou eens wie God kiest. Galileërs. En de discipelen die zijn in hun leven tijdens de omwandeling van de Heer Jezus daar meerdere keren aan herinnerd. Aan hun afkomst. Het duistere Galilea, we kunnen dat lezen in Matthäus 4. Dat de Heer Jezus daar begonnen is. Met zijn werk in het duistere Galilea. Is uw hart ook als het donkere, duistere Galilea. En denk eens aan de opdracht die de discipelen na de opstanding kregen, dat ze terug moesten gaan naar Galilea. En al daar zult gij mij zien. Dat is niet zomaar eventjes omdat de Heer Jezus daar per se hen wilde laten zien. Om niets. Dat de Heer Jezus niet in Jeruzalem zich kon vertonen. Hij had zich ook in Jeruzalem vertoond. Maar dat had alles te maken met een afkomst, gemeente. Dat zij uit Galilea komen. Als de Heere de grote werken Gods gaat verheerlijken in een mensenleven, dan bepaalt hij ze eerst bij hun afkomst. Telkens weer opnieuw bij hun afkomst. In elke stand van het geestelijke leven leven Gods kinderen dat in dat ik een Galileër ben. Dat ik kom uit het Galilea der duisternis. En zij leven ook hoe langer hoe dieper hun Galileërs bestaan in. Als God die grote werken Gods heerlijker gaat maken in hun leven. Als God hen vervult met de Heilige Geest. Als God hen verwaardigt om de grote werken Gods te gaan verkondigen, die geliefde gemeente. Daarom zijn ze geen vreemdeling van dat Galileërs bestaan. Maar ze zijn ook geen vreemdelingen van de grote werken Gods. Niet ieder heeft dezelfde mate van kennis van die grote werken Gods. Maar als het erop aankomt, de Heer opent hun mond, dan zullen ze ook op een bevindelijke wijze kunnen spreken over die grote werken Gods. En let dan maar eens op kinderen Gods in ons midden. Misschien bevindt u zich in een hele moeilijke situatie. Of gaat u dodig over de aarde. Maar buig toch je knieën. En smeek de Heer of de Heer deze situatie gaat gebruiken. Om je voor te bereiden. Om weer eens te mogen spreken. Van die grote werken Gods. Zodat het in het hart mag gaan leven. Hoe groot zijn Heer uw werken. Hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid. Elk deel zijn juiste werken aan hen. Dat gij die belofte vervult in ons leven en ten dien dagen zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En dat we beleven niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En geef dat die belofte tot ons komt als we in onze onmogelijkheid lopen van zalig worden. Niet door kracht. Nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Als we in onze onmogelijkheid lopen om te geloven. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Als we niet weten hoe we spreken moeten. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Heere, ga met ons, breng ons vanmiddag weer onder uw woord. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. En dan zingen we het vijfde vers van Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal als op onbrengbare steunpilaren. Het vijfde van 111.
de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.